Goedemorgen gemeente. Ik doe zelf bij ons thuis 2 keer in de week de boodschappen. Op maandag en op donderdag, meestal. Soms loopt het anders. En dan inventariseer ik wat we nodig hebben. Dan bedenk ik wat we gaan eten. En dan schrijf ik een mooi boodschappenlijstje met alles wat ik nodig heb. En dan ga ik naar de winkel. En in de winkel, in de supermarkt, heb ik een redelijke vaste route die ik altijd loop. Ik weet wat ik nodig heb en ik loop met mijn karretje langs en ik pak wat ik nodig heb en ik doe het in mijn karretje. En ik doe dat altijd vrij snel eigenlijk. Ik vind het ook prettig om te gaan winkelen, boodschappen te doen als het lekker rustig is in de winkel. Anders lopen allemaal mensen in de weg en dan gaat de vaart er bij mij uit. Dus ik sta eigenlijk zelden stil in de supermarkt. Ik weet dat ik wat moet hebben. Maar er is 1 product waarbij ik dat niet heb. Als ik dat op mijn lijstje heb staan, dan denk ik altijd van, oh ja, dat heb ik ook nodig. En dan kom ik bij het schap aan. En dan denk ik van, ja, wat zal ik eens pakken? En dan weet ik het even niet zo goed meer altijd. Dan twijfel ik een beetje. Dat product, dat is de thee. Theezakjes. Herkenbaar of niet? Oh ja. Ja, ik weet niet wat het is, maar dan kom ik bij dat schap van thee. Dat is echt groot. En dan krijg je dan, dat noemen ze wel eens keuzestress, hè? Dat je zoveel keuze hebt dat je het niet meer weet. Nou, ik ben echt een twijfelaar voor de theezakjes. Ik heb van de week even gekeken. Wij hebben in de Jumbo 9 verschillende merken thee. Dus er zijn 9 mensen of bedrijven of wat dan ook achter zit denken, ik ga thee maken. 9. Ik vind dat echt heel veel. En toen heb ik gekeken van hoeveel verschillende theezakjes kan ik kopen, kan ik uitkiezen. 116. 116. En in sommige dozen zitten ook nog meerdere smaken. Hè? Bijvoorbeeld het huismerk kaneel en kersen bij ons. Die ik lekker vind. Kersenthee en kaneelthee. Maar die zitten dan weer in een doosje met andere. Met aardbeien en citroen. En dat drink ik dan nooit. Dus dan denk ik, ja, dan moet ik een ander merk kopen. Wat dan duurder is. Wat ik eigenlijk niet wil. Want dat is dan alleen kaneel of alleen kersen. Nou, kortom. Als ik thee moet kopen, dan twijfel ik heel erg. En ik weet niet of jullie wel eens twijfelen in het leven. Ik wel in ieder geval. Marieke niet. Nou, heel fijn. Top voor je. Maar ik twijfel wel eens. En je kunt twijfelen over hele kleine dingen. Hè? Je kunt twijfelen over de thee die je moet kopen. Of de kleren die je 's ochtends aan moet trekken. Maar je kan ook twijfelen over grote dingen. Bijvoorbeeld over je toekomst. Wat voor school je moet gaan. Of wat voor opleiding je moet gaan doen. Je kunt twijfelen over je werk. Dat je denkt van misschien moet ik een andere baan zoeken. Je kunt ook twijfelen aan relaties, bijvoorbeeld aan een vriendschap. Misschien twijfel je wel aan je huwelijk of over je geaardheid. Je kunt ook twijfels hebben over de gemeente, welke kant het op gaat. En je kunt ook twijfels hebben over het geloof. Misschien hebben we vanmorgen wel dingen gezongen waarvan je denkt van ik weet niet of ik dat wel zo zie. Of ik daar wel zo 100% achter kan staan. Geloofstwijfel. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Ik heb daar in ieder geval wel eens mee te maken. En daarom wil ik het vanmorgen hebben over twijfel en iets specifieker over geloofstwijfel. En de Bijbel zegt daar heel veel over. En we gaan vanmorgen kijken naar een aantal verhalen van mensen in de Bijbel die twijfelen. Maar ik ga eerst iets algemeens zeggen over twijfelen. Over het woord twijfel. Weet u waar het woord twijfelen vandaan komt? Ik maak er meer keuze, een quizje van. Zijn er mensen aanwezig die van quizjes houden? Hè? Judith, knikken, quizjes. Nou, de etymologie van het woord twijfelen. Dus de herkomst van het woord. A, van het bekende muziekinstrument. B, van huuptwijfel, de persoon die het eerst twijfelde. Of C, ik twijfel tussen A en B, maar ik ga voor C. Ja? C? C, Jorik, oké. Okay. Of D... Ja, hè? Ja, lastig hè. Of D, twij komt van 2. Dus het heeft eigenlijk met 2 te maken. Hè? Mirjam weet dat, die zit helemaal in de taal. Dus, oh, dat dacht je. Oké, heel goed. Maar je twijfelde. Ja. Wat je eigenlijk ziet met twijfelen is dat je bent ergens. Je staat ergens als het ware. Hè? Je denkt iets, je voelt iets. Je doet iets. En dan komt er iets op je af. Een andere gedachte of een ervaring. En dan denk je van, hé. Maar dat kan ook waar zijn. En dan winkel je eigenlijk op 2 gedachten. Is het nou dit? Of is het nou dat? Moet ik nou dit doen? Of moet ik nou dat doen? He? Nou, dus met T. Twijfel heeft eigenlijk dus met 2 dingen te maken. Dus Bij T gaat het niet helemaal op, dan heb je eigenlijk 116. Dus het woord klopt dan niet helemaal eigenlijk. Maar je hinkelt op twee gedachten. Dat is waar het woord twijfelen mee te maken heeft. Nou, dat grapje over twijfelen heb ik trouwens niet zelf bedacht. Dat is van Ronald Snijders. En als je wil weten hoe dat grapje verder gaat, hij werkt er helemaal uit. YouTube, Ronald Snijders, twijfelen. Dan nu. Als je van taalgrapjes houdt. Twijfelen is dus... twijfelen is hinkelen op twee gedachten. Nou, weet ik niet hoe het met jullie zit, maar als ik wel eens mijn twijfel uit over iets, dan krijg ik soms de reactie dat iemand zei een keer tegen mij van twijfelen is zonde. Twijfelen is zonde. Dan dacht ik, oh, daar had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. En later, toen zei iemand anders, niet zo letterlijk, maar wel een beetje in die woorden, in die trant, twijfel is van de duivel. Dacht ik zo, dat is wel heftig. En ik twijfelde wel eens over dingen, dacht ik zo, dat raakte mij wel heel erg. Denk, is twijfel dan zo verkeerd? En toen ging ik eens in de Bijbel kijken, nou ja, de voorbereiding voor de preken, dacht ik. Je kan op meerdere manieren iets onderzoeken, hè, in de Bijbel. Je kan bijvoorbeeld het woord twijfelen, kun je gaan zoeken in concordantie of een zoekterm. En er komen allemaal teksten uit waar het woord twijfel voorkomt. En als je die teksten gaat lezen, dan staat er ook vaak van dat we niet moeten twijfelen. Of dat het inderdaad niet de bedoeling is dat we twijfelen. Dat is één manier. Dus je zou kunnen opmaken uit de Bijbel, uit sommige teksten, dat twijfel verkeerd is. Maar je kunt ook op een andere manier in de Bijbel kijken naar zoiets als twijfel. En dat is naar de verhalen, naar personen in de Bijbel die twijfelen. Dat is ook een mogelijkheid. En toen ben ik erachter gekomen dat er eigenlijk een heel ander beeld over twijfel naar voren kwam. Wat helemaal niet zo heel erg negatief was. Dus dacht ik, het is helemaal niet zo makkelijk om te zeggen twijfel is verkeerd. Of twijfel is zonde, of twijfel is duivel. Ik vond het eigenlijk een eenzijdig beeld. Dan kijk je alleen maar naar een gedeelte van de tekst in de Bijbel. En dan kijk je niet naar wat de Bijbel er in zich heel over zegt. Nou, daar gaan we dan vanmorgen ook wat verder over kijken. Maar toen dacht ik wel van, ja, als wij twijfelen als iets negatiefs zien. En daar praten we altijd op die manier over. En we stralen uit dat twijfel negatief is. En als er dan zo'n moment in ons leven komt dat we twijfelen, dan kunnen we denken, dat is verkeerd wat ik nu doe. Ik ben aan het zondigen. En over het algemeen is het zo dat als wij het gevoel hebben dat we zondigen, dat we daar een beetje stil over worden. Dat we dat niet vertellen aan iedereen. Dan kunnen we dat een beetje voor onszelf gaan houden. Dan gaan we een beetje geheim houden dat we twijfelen. Dat is een risico ervan, hè? Als we iets heel erg negatief gaan doen. Dan trekken we het als het ware met elkaar in de taboesfeer. Twijfelen is dan taboe. Je moet zeker weten en je moet er 100% zeker van zijn. Maar dat is niet zoals het altijd in het leven gaat. Dus als die twijfel dan komt en we praten op een hele negatieve manier over. En we halen alleen maar teksten aan die twijfel veroordelen. Ja, dan gaan we naar onszelf trekken. Dan gaan we vaak naar binnen toe. En dan gaan we die twijfel voor onszelf houden. Dan praten we er niet over. En dan denk ik, ik ben iets heel erg verkeerds aan het doen. En vaak zie je dat die twijfel dan alleen maar groter wordt. Dat we alleen maar meer gaan twijfelen. En dan kunnen we niet over praten. En dan worden we eenzaam. En dat gaat eigenlijk een hele verkeerde kant op. Dus daarom denk ik van, als we nou niet praten of denken over twijfel in goed of slecht. Maar accepteren dat het soms een onderdeel is van het leven. Soms bij thee. Soms ook in ons geloof. En dat het een periode is waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. En als we daarover kunnen praten, uit die taboesfeer halen, dan kunnen we daar misschien wel hele mooie dingen mee doen. Dan kunnen we daarover met elkaar in gesprek. Dan kunnen we herkenningen vinden bij elkaar. Lotgenoten. Kunnen we elkaar verder helpen. Dus ik denk dat we niet over twijfel moeten denken en praten in goed of fout. Maar dat we ons eigenlijk de vraag moeten stellen, wat doe ik met twijfel? Als er twijfel is in mijn leven, wat doe ik er dan mee? Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Daar heb ik wat aan. Als ik alleen maar zeg, twijfel is verkeerd, dan raak ik opgesloten. Dan word ik word in ieder geval eenzaam dan, als ik niet kan delen met andere mensen. De vraag is van, wat doen we met onze twijfel? En daar wil ik eigenlijk vanmorgen verder op inzoomen. Op al die andere dingen die we weten over twijfel, dat we die moeten doen en zo. Laat ik even links liggen. Zoek dat thuis zelf op. Wat ik wil gaan doen is een ander beeld van twijfel laten zien. Wat doen we met twijfel? En daarvoor gaan we kijken naar een paar personen in de Bijbel. En ik dacht van, Misschien weten jullie wel mensen in de Bijbel die twijfelen. Twijfelaars. Weet jullie, roep eens wat. Twijfel niet. Thomas, Gideon, Petrus, Abraham. Eva, ja. Best wel veel eigenlijk, hè? Toch? Best wel veel twijfelaars in de Bijbel als je erover nadenkt. Nou, ik heb ook een paar. Gooi meneer. Abraham, Mozes, Gideon, allemaal Oude Testament, Johannes de Doper of Johannes de Twijfelaar, Thomas en de discipelen. Dat zijn best wel mensen waar we tegenop kijken, toch? Geloofshelden. Toch twijfelden ze. Toch hadden ze allemaal een moment van twijfel. En ik wil eigenlijk deze personen even kort behandelen en dan elke keer een les eruit halen. Wat we zouden kunnen doen of wat we mee kunnen nemen, waar we wat aan hebben als we in ons eigen leven een moment van geloofstwijfel hebben. Een soort eerste hulp bij twijfel. Beetje EHBT in plaats van EHBO. Zullen we gewoon eens die verhalen langs gaan? En dan beginnen we bij Abraham. En Abraham is natuurlijk een heel lang verhaal, hè, Abraham. En we gaan eventjes lezen Genesis 15 vers 1 tot 6. Ik heb dat niet op de biermer staan. Genesis 15 vers 1 tot 6. Dus als je mee wil lezen, kun je dat opzoeken. En Abraham was geroepen, hè, uit een ver land. En God had tegen hem gezegd van ga naar een land wat ik je zal wijzen. En dat wordt jouw land. En ik ga je nakomelingen geven. Het is best wel een grote belofte eigenlijk. Helemaal niet zo vreemd dat Abraham twijfelde eigenlijk al. Hè? Denk ik dan gelijk. Genesis 15 vers 1 tot 6. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Dat zijn mooie woorden. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Twijfel, logisch, toch? Als je geen kinderen hebt, kun je wel een zegen ontvangen, maar aan wie ga je het doorgeven? Ja. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem, nee, niet je dienaar zal jouw bezitting erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Dus Abraham is oud, zijn vrouw Sarai is oud, ze kunnen geen kinderen krijgen en God zegt, jij gaat kinderen krijgen. Dat kan helemaal niet. Dat kan toch helemaal niet? Ja, wij weten hoe het afloopt, dus wij denken van, nou ja, kan wel. Maar voor Abraham was het eigenlijk zo'n beetje de eerste die in contact kwam met God. Die had helemaal niet, die kende God amper nog heel erg. Waar God allemaal toe in staat was. En dan krijg je dit te horen. Logisch toch dat Abraham twijfelt. Hè? En wat ik dan zo mooi vind aan God is dat hij... God luistert naar de twijfel van Abraham. Hij belooft hem iets en dan gaat hij hem eigenlijk nog iets groters beloven. God maakt het nog moeilijker voor hem. En zegt hij, kijk naar de sterren. Tel ze. Dat kan helemaal niet. Zoveel nakomelingen ga je krijgen. God maakt het gewoon nog moeilijker om te geloven eigenlijk. Maakt het nog logischer om te twijfelen. Maar wat ik dan zo mooi vind van God is dat hij als het ware een toekomstbeeld schetst. Een visie schetst van wat er achter ligt. Wat er achter de twijfel ligt. Dus God gaat eigenlijk helemaal niet in op de twijfel zelf. Maar hij schetst een beeld van dit is wat er gaat gebeuren. Ik ga jou een groot volk geven. En het land waar je nu bent, dat wordt het land van jouw nakomelingen. Dat is een enorme visie is dat. En dat is eigenlijk wat je ziet dat er na de twijfel komt. Abraham twijfelt. En God zet nog iets groter. En als Abraham door die twijfel heen gaat, en hij is toch gehoorzaam aan God, en we zien dat Abraham gelooft, en dat hem dat als een rechtvaardige daad wordt toegerekend, dan zal dat gaan gebeuren. Dus God stelt iets in het vooruitzicht. Geef daarmee hoop. Geef daarmee bemoediging. Dus als je doorgaat, ondanks je twijfel, is dit het mooie wat er gaat gebeuren. Na de twijfel ligt er bijna eigenlijk altijd wel iets beters en iets mooiers. Als je op een goede manier mee omgaat. Want als je die twee gedachten, als je één gedachte hebt, maar je zit op het verkeerde spoor, dan is het heel fijn als iemand met een andere gedachte komt en je denkt van, oh, maar dat kan ook waar zijn. Dan heb je twee gedachten en dan twijfel je eventjes. En dan ga je erover nadenken en dan denk je, ja, maar dit is eigenlijk veel beter. Deze manier van handelen of doen of geloven is eigenlijk een betere manier. En als het over geloofstwijfel gaat, dan denk ik van, hé, maar ik ken God eigenlijk nu beter. Ik heb een beter beeld van God. Maar dan moet je vaak wel eventjes door een periode van twijfel heen. En dan is het mooi dat God ons iets beters en iets moois voor ogen houdt. Als wij door de twijfel heen gaan. Nou, dat is de les die ik voor Abraham heb. Ja? Eén. Twijfel hoort bij het leven, maar voorbij de twijfel ligt iets beters. Richt je op Gods belofte. God belooft ons dingen en hij is trouw. Richt je daarop, mocht het zo zijn dat je een keer twijfelt. Nou, laten we naar Mozes gaan. Dat is eigenlijk wel mooi. Dat zat ik vanmorgen zat ik nog een keer door te nemen. Dacht ik, Abraham ziet dus helemaal niet de belofte. Hè? Ziet helemaal niet de uitkomst van de belofte. Abraham heeft helemaal niet gezien dat hij een heel groot volk uit hem voortkwam. Hij heeft helemaal niet gezien dat dat volk in Israël woonde. Dat is eigenlijk ook wel heel erg bijzonder. Maar dan komen we Mozes tegen, ook een twijfelaar. En die speelt eigenlijk ook een rol in dat hele verhaal. En voor Mozes gaan we kijken naar Exodus 3. Exodus 3 vers 1 tot en met 14. En dat ga ik niet helemaal voorlezen. Dat kun je eventueel zelf even tussendoor lezen. Maar Mozes is in de woestijn. Alleen. En hoedt de kudde van zijn schoonvader Jethro. En als hij in de woestijn is, dan verschijnt God aan hem. En hoe doet God dat? In een braamstruik. Die brandt. En dan hoort hij een stem. Dus even in het kader van twijfel. Dat even proberen voor te stellen. Dat je in de woestijn bent. Er is een braamstruik, oké, die brandt, oké, dat kan nog. En dan hoor je een stem die zegt dat je sandalen uit moet doen. En die ook nog eens een keer tegen jou gaat zeggen, die stem, jij moet naar Farao gaan en dan moet je even tegen Farao zeggen dat hij mijn volk moet laten gaan om mij te aanbidden in de woestijn. Absurd, dat kan toch helemaal niet? Dat is toch de Farao, de machtigste man ter wereld op dat moment. Moet Mozes naartoe gaan om tegen te zeggen, joh, je moet even dat volk even de woestijn in laten trekken om hun God te aanbidden. Dat kan toch helemaal niet? En Mozes zegt ook van, ja, maar dat kan ik toch helemaal niet? Ik praat moeilijk en zo, ik stotter en alles. Eigenlijk een hele logische reactie van Mozes. Ook heel logisch eigenlijk dat Mozes twijfelt, denk ik dan. En wat zegt God dan? Een van de vele dingen die God tegen Mozes zegt. Op één dingetje wil ik dan eigenlijk inzoomen in Exodus 3. En dat lezen we dan in vers 13 en 14. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga. Hij twijfelt nog, hè? Stel dat ik ga. Ik weet het nog niet zeker, maar stel dat ik ga naar de Israëlieten en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben er die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. En dat, in de verschillende vertalingen staat het anders, hè? Ik ben die ik ben, ik zal er zijn, ik ben de eeuwige. Die naam die God geeft, Yahweh, daar zit heel veel betekenis in. Het gaat over eeuwigheid. God is er altijd geweest en God zal er altijd zijn. Maar God is ook nu hier bij ons. God is zo groot, maar nu vandaag, in die honderden duizenden jaren dat het universum bestaat, of langer, ik weet het niet. Daar is God altijd, maar vandaag, nu, is hij bij jou, is hij bij mij. Die grote God. Dat vind ik bijzonder. Ik vind het een hele mooie naam. Ik ben er, God is er gewoon. God is er. En Mozes twijfelt, hij moet iets onmogelijks doen. En God zegt, ik ben bij je. Ik ben er. Soms is dat het enige wat we hoeven te weten. God is bij je. Als je het moeilijk hebt, als er twijfel is in je leven en je weet het niet, dan is dat misschien het enige wat je nog mag pakken, mag weten, dat God er is. Dat vind ik zo mooi van de naam die Jezus krijgt, hè? Immanuel. God met ons. God is bij ons. Zijn Heilige Geest woont in ons. En op die manier is God bij ons. Ook als je twijfelt. Ik vind het een heel belangrijk besef, iets om te weten en om aan vast te houden. Nou, het verhaal van Israël gaat dan verder, hè? Want Mozes twijfelt, maar hij doet het wel. En het lukt hem, samen met God. Het volk wordt bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn heen. Ze komen in Israël, beloofd land. Ook niet zonder slag of stoot. Gaat ook met veel twijfel gepaard. Hè, de verspieders. En dan zijn ze in Israël dus bevrijd. Maar dan komen er andere volken die dan Israël weer aanvallen. En dan komen we in het boek Rechters komen dan terecht. Dan komen we bij de persoon Gideon terecht. Ook zo'n twijfelaar. Nou, het verhaal van Gideon, dat lezen we dan in Rechters 6. Dat is een grote verhaal. En ik wil inzoomen op het ene twijfelmoment dat Gideon geroepen wordt. Rechters 6, vers 11 tot en met 24. En wat we daar zien is dat Israël is een beloofd land, maar ze worden onderdrukt door de Midianieten. En Gideon is al in het veld bezig en dat doet dat een beetje stiekem. Hij probeert de oogst een beetje te verstoppen, want als de Midianieten komen en ze vinden de oogst, dan nemen ze het mee. En dan verschijnt er een engel van de Heer aan Gideon. En dan vindt er een heel bijzonder gesprek. En ik stel voor dat je dat zelf leest. Ik vat het samen, maar ik vind het een bijzonder gesprek. Er verschijnt een engel van de Heer aan Gideon. Ook weer heel bijzonder, hè, als je het even over nadenkt. Ik weet niet of jullie het wel eens mee hebben gemaakt, maar ik heb het nooit zo letterlijk meegemaakt zoals ik dat hier zo lees. Dus als het gebeurt, dan is dat wel wat. En dat gebeurt bij Gideon. En het eerste wat Gideon doet is zeggen, oh, jij bent een engel van de Heer, waarom hebben wij dan zoveel ellende? Dat is het eerste wat hij zegt. Waarom is er dan zoveel ellende? Dat is herkenbaar, hè? Daar hebben wij ook nog steeds veel mensen die zeggen, oh ja, als God bestaat, waarom is er zoveel ellende in de wereld? En dan ontstaat er een gesprek tussen Gideon en die engel van God. En die engel van God die gaat daar eigenlijk helemaal niet tegenin. Die zegt tegen Gideon ik roep jou om dit volk te bevrijden. Dus daar kan je ook wel hele. Dus wij hebben de vraag, waarom is er zoveel ellende? En God vraagt aan ons om er iets aan te veranderen. Dus hij geeft helemaal geen antwoord waarom. Eigenlijk is die vraag is helemaal niet belangrijk. Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Nee, jij moet proberen om er iets aan te gaan veranderen. Dat vind ik veel gaver, eigenlijk. En dat is de reactie die Gideon krijgt. Hij zegt, Gideon, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat nou doen? Nou, Gideon is eigenlijk best wel een bangerik, hè, als je het verhaal van Gideon verder leest. Hij is helemaal niet zo'n super dappere kerel. Hij zegt, hoe kan ik dat nou doen? En dan zegt de engel van God tegen Gideon, ik zal je bijstaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat God tegen Mozes zei. Ik ben bij je. Jij kunt wonderen verrichten. Jij kunt grootse dingen doen, omdat ik bij je ben. Nou, vind ik mooi. En dan zie je dat Gideon denkt van, ja, dit zou misschien echt wel eens een engel van de Heer kunnen zijn. En dan zeg ik tegen hem, wacht even, ik ga even naar huis, even een geitenbokje klaarmaken en wat brood. Dat duurt uren, hè, zo'n geitenbokje klaarmaken. Dus ik heb het nooit gedaan, maar volgens mij duurt het best wel heel erg lang. Hij gaat een geitenbokje halen en brood, komt hij terug. En dan legt hij het op een steen. En hij heeft ook kookvocht meegenomen. En dan pakt die engel dat kookvocht, dan gooit hij over het eten heen. Dan met zijn staf raakt hij het aan, in de brand. En de engel verdwijnt. Bizar verhaal eigenlijk, hè? En dan ziet Gideon het licht. Ja, het was echt een engel van de Heer. Hij heeft toch even getwijfeld. Het is toch de engel van de Heer. En dan heeft hij berouw en dan heeft hij ontzag. En dan valt hij op zijn knieën en dan gaat hij doen wat hij moet doen. Maar ook weer zo'n twijfelmoment. Zo, in mijn ogen zo begrijpelijk. God vraagt soms zulke onmogelijke dingen van ons. En wat ik hier zo mooi vind bij Gideon, is dat hij zijn twijfel, en dat zie je eigenlijk bij allemaal, zie je dit, dat hij zijn twijfel uitspreekt naar God. God spreekt tot hem. En het is niet zo dat ze dan naar huis gaan en tegen hun vrouw zeggen, nou, wat ik nou vandaag heb meegemaakt. Nee, ze reageren gelijk. God zegt iets tegen hen. En Gideon spreekt gelijk terug. En in dat terugpraten uit hij gelijk zijn twijfel. Hij stelt vragen. Hij onderzoekt. Reflecteert. Maar dat kan toch helemaal niet? En dat vind ik zo mooi. Ik vind dat. En ik denk dat het iets is wat wij ook mogen doen. Als er een moment is van twijfel. Dat we dat gewoon uitspreken naar God. Dat we dat gewoon. Dat we daar open over kunnen zijn. En dat gaat dan een beetje in tegen. Als we denken dat twijfel zonde is. En altijd verkeerd is. Dan kunnen we ons ook gaan schamen daarvoor. En dan gaan we het niet tegen God zeggen. En ik denk dat het heel erg jammer is. Want ik zie eigenlijk helemaal niet de manier hoe God ermee omgaat. Hij staat er open voor. Hij staat open voor onze twijfel. En dan gaat er met Gideon over in gesprek en dan geeft hem antwoorden. Niet de antwoorden die hij wil hebben. Dat gebeurt heel vaak. Hè? Als wij zeggen tegen God, dan krijgen we niet altijd terug wat we graag willen. Maar God gaat wel met ons in gesprek. En dat vind ik mooi. Ik hou van die God. Spreek je twijfel uit. En doe dat naar God, maar durf het ook naar andere mensen te doen. Dat zullen we straks zien bij Thomas. Dat hij in gesprek gaat met de discipelen. Dat hij gewoon tegen, zijn, tegen zijn medegelovigen zegt, ik twijfel daarover. En dan zeggen ze denk ik tegen hem van, joh, kom gewoon mee. Kom gewoon mee. Laten we het zien. Het is mogelijk dat er iets gebeurt, dat er iets verandert, dat we groeien, dat we ontwikkelen in ons geloof op het moment dat we onze twijfel uitspreken. Zowel naar God als naar mensen. Nou, dan gaan we naar Johannes de Twijfelaar. Beter bekend als Johannes de Doper. En wij noemen hem Johannes de Doper omdat hij Jezus heeft gedoopt. Maar Johannes heeft ook getwijfeld, dus we kunnen hem net zo goed Johannes de Twijfelaar noemen. En wat je bij Johannes ziet, is Johannes de Doper was een neef hè, van Jezus. Hun moeders wisten van elkaar. Elisabeth wist van Maria dat de Messias in haar buik zat. En Maria wist dat de Elia voor Jezus in de buik van Elisabeth zat. Johannes de Doper, die als een heraut voor hem uit zou gaan en zou zeggen, de Messias komt eraan. En dat is ook wat Johannes deed. Hij was een profeet, hij droeg malle kleren. Hij ging de woestijn in en ging zeggen, bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. De Messias komt eraan. Nou, een profeet van God die door had hoe het zat. En toen kwam Jezus. En toen zei hij, ja, maar ik kan nu toch helemaal niet dopen. Ik ben het helemaal niet waard om je te dopen. Doe toch maar, zegt Jezus. En dus Johannes wist wie Jezus was. Hij wist dat Jezus de Messias was. En dan gebeurt er iets in zijn leven. Johannes komt in de gevangenis. Omdat hij een beetje grote mond had tegen de koning, Herodes. En Johannes gaat de gevangenis in en dan gaat hij twijfelen. En dat zie je wel eens. Hè? Dat we denken, dat we weten hoe het zit. En er gebeurt iets in ons leven. Er overkomt je iets. Iets in je familie, of ziekte, of lijden. Of je hoort andere meningen. En dat je dan ineens gaat twijfelen. Denk van, oh ja, maar klopt dat eigenlijk wel wat ik al gedaan en wat ik gezegd heb? En dat zien we bij Johannes eigenlijk ook gebeuren. En laten we dat maar eventjes dan dat stukje lezen. Matteüs 11. Matteüs 11, vers 2 tot 6. Ik kan me ook voorstellen bij Johannes dat hij is gaan twijfelen, omdat hij, en ik weet niet of hij dat verteld heeft vorige week, maar dat het toekomstbeeld van Israël heel erg was gericht van de Messias gaat komen om ons te redden van de Romeinen. Hè? Heb je dat aangestipt? Nou, niet helemaal. Als Johannes ook dacht dat Jezus, dat de Messias was gekomen om hen te bevrijden van de Romeinen, dan kan ik me ook voorstellen dat Johannes het durfde om iets te zeggen over koning Herodes. Want daarom zat hij in de gevangenis. Had koning Herodes aangesproken op zijn gedrag. En als hij dacht dat Jezus de Romeinen toch zou gaan verslaan, ja, dan kon hij dan wel een beetje de koning een beetje op zijn plaats gaan zetten. Maar dat, als gevolg daarvan ging hij in de gevangenis in en Jezus joeg de Romeinen niet weg. Dus ik kan me ook nog voorstellen dat iets te maken had met zijn verwachtingspatroon over Jezus. Dat een reden is dat hij is gaan twijfelen. Dat weet ik niet, maar ik kan me daar zoiets bij voorstellen. Nou, Matteüs 11, vers 2 tot 6. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? He? Twijfel. Terwijl hij had het kunnen weten. Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wat Jezus doet, dus er komen discipelen van Johannes de Doper, komen naar Jezus toe. En Jezus antwoordt erop. Jezus zegt niet van, malle neef, moet je toch weten. We kennen elkaar al zo lang. Dat is niet wat Jezus zegt. Jezus reageert op Johannes. En dat doet dat door een tekst uit Jesaja aan te halen. Waardoor Johannes moet weten dat Jezus de Messias is. Maar wat ik zo mooi vind is dat Jezus, en dat zien we eigenlijk in die andere verhalen ook, dat God reageert op onze twijfel. God komt ons tegemoet. Wij mogen onze twijfel uitspreken en daar blijft het niet bij. God wil ook onze twijfel serieus nemen. Daarmee aan de slag gaan. Hij wil ons een teken geven. Hij wil ons mensen op ons pad brengen die ons hoop en bemoediging geven. En die naast ons staan als we een moment van twijfel hebben. Of die onze twijfel weg kunnen nemen. Die ons meer zekerheid kunnen geven. Die ons meer geloof kunnen geven. Dat is wat je ziet dat God doet als reactie op onze twijfel. En je ziet dat hier bij Johannes de Twijfelaar ook. En ik vind het mooi. En ik denk dat we dat ook, als we dat uitspreken naar God, onze twijfel, dat we dat ook mogen vragen en mogen verwachten dat hij met onze twijfel aan de slag gaat. Nou, dan de volgende, hele bekende, Thomas. Een van de discipelen van Jezus. En dat verhaal past natuurlijk heel mooi, omdat we natuurlijk vorige week Pasen hebben gehad. En we nu op weg zijn naar hemelvaart, Pinksteren. En dat is voor ons ook iets, hè, Pasen. Jezus stond op uit de dood. Ook weer zoiets heel bijzonders eigenlijk. En Jezus had het wel meerdere keren gezegd. Maar toch is het wel heel erg bijzonder dat iemand uit de dood opstaat. Dat is wel heel groots eigenlijk. En wat we dan zien is dat Jezus verschijnt aan verschillende van zijn leerlingen. Verschillende groepen. Als je de verhalen leest in de evangelie, dan zie je dat Jezus op een gegeven moment verschijnt aan 10 discipelen. Judas was er niet meer. En bij een van die verschijningen was Thomas niet aanwezig. En dat verhaal kun je trouwens lezen in Johannes 20, vers 24 tot 29. Dus Jezus verschijnt, laat zichzelf zien. Thomas is daar niet bij, om de een of andere reden. En dan zie je dat de discipelen dat gaan vertellen aan Thomas. Ze zeggen, Jezus is uit de dood opgestaan. Hij is aan ons verschenen. Dat kan toch helemaal niet. Het is toch logisch dat Thomas twijfelt eigenlijk. Dat is toch heel, natuurlijk had hij het kunnen weten. Ik zeg van, ja, maar Jezus had het toch al gezegd. Ja, dat is ook wel zo. Maar toch is het wel heel erg bijzonder. Ik kan me die twijfel best wel heel erg voorstellen. En ik vind dat heel mooi dat de discipelen Thomas opzoeken. En ik vind het mooi dat Thomas vervolgens met de discipelen meegaat. Hij blijft er vervolgens bij zich. Hij is niet ongelovig. We noemen hem vaak de ongelovige Thomas. Hè? Maar ongeloof is eigenlijk veel meer van, het is niet waar. Dat vind ik ongeloof. Het twijfel is meer van, ik weet het niet. Ik hinkel op twee gedachten. Ik denk dat Jezus dood is. Anderen vertellen dat hij is opgestaan. Hey, twee gedachten, ik twijfel. En wat doet Thomas? Hij gaat mee met degene die hem iets anders verteld hebben. Hij gaat met ze mee. En hij spreekt zijn twijfel uit aan zijn vrienden. En zijn vrienden nemen hem mee. Dat is mooi, dat kunnen wij ook bij elkaar doen. Hè? Elkaar meenemen. Iets vertellen over je eigen ervaringen. Wat je gezien hebt, wat je meegemaakt hebt. En als iemand dan zijn twijfel uit, niet afwijzen of veroordelen. Maar dat we eigenlijk zien van, joh, kom maar gewoon mee. Volg mij. En dan ga ik je Jezus laten zien. Thomas gaat met de discipelen mee en wat we dan zien is dat Jezus verschijnt. Dat Jezus wist dat Thomas twijfelde, ga ik vanuit, en toch verschijnt Jezus. En dan richt hij zich tot Thomas en dan zegt hij, raak mijn wonden maar aan. En hij zegt helemaal niet tegen Thomas van, joh, je moet niet twijfelen, moet je niet doen. Foei Thomas, heel erg verkeerd, heel erg fout. Dat is niet wat Jezus doet, hij veroordeelt het niet. En dat zien we eigenlijk in al die andere verhalen ook zo. Op het moment dat mensen hun twijfel uiten, worden door God niet veroordeeld. In deze verhalen, hè, die ik nu noem. Er zijn ook verhalen waarin je daar wel iets van ziet. Bijvoorbeeld bij Zacharias. Zacharias twijfelt of hij wel een kind kan krijgen. En dan als gevolg daarvan kan hij dus een paar maanden niet praten. Dus die verhalen zijn er ook. Hè, moeten niet, maar in heel veel verhalen zien we dat God dat helemaal niet veroordeelt. Dat hij dat helemaal niet bestraft, die twijfel. Dat vind ik ook zoiets bijzonders. We mogen bij God komen met onze twijfel en we hoeven niet gelijk bang te zijn dat we veroordeeld worden. Het bijzondere is dat Thomas, dat Jezus verschijnt aan Thomas en verschijnt aan andere discipelen. En dan lezen we, en dan komen we nog een verhaal tegen. Het laatste verhaal waar ik het over wil hebben, is de grote discipelen in zijn algemeenheid. En een tijdje geleden hadden we een preek van Gert Visser over de grote opdracht. Matthäus 28, vers 17 tot 20. En helemaal aan het begin stipte hij heel eventjes vers 17 aan. En wat we daar lezen is dat Jezus verschijnt aan zijn discipelen en dan gaan ze de Olijfberg op. En dan lezen we in vers 17, enkele van hen twijfelden nog. Enkele van hen twijfelden nog. Jezus was al verschenen aan hun allemaal, want dit gaat over de 11 discipelen. Dus Jezus was al aan hen verschenen en toch twijfelden ze nog. Toch was iets van, ja, maar is het niet iets raars? Is het niet, we weten eigenlijk niet eens precies waar ze aan twijfelden, maar ze twijfelden. Toch zie je dat door blijft gaan. En wat staat er dan? Enkele van hen twijfelden nog, maar toch aanbaden ze hem. Ze twijfelden aan Jezus en toch gingen ze hem aanbidden, allemaal. En dat vind ik een heel mooi zinnetje. twijfelen, maar toch aanbidden. Het niet zeker weten, hinkelen op twee gedachten. Aan van alles en nog wat kunnen twijfelen met betrekking tot God en het geloof. Maar toch, ondanks dat, God gaan aanbidden. Doen wat hij ons opdraagt. Dat vind ik dus iets heel bijzonders. Dat je ondanks je twijfel doet wat je moet doen. Dat is eigenlijk wat we hier bij de discipelen zien gebeuren. Ze twijfelen, maar ze gaan als het ware door hun twijfel heen. En ze aanbidden Jezus. Ze komen in actie, ondanks hun twijfel. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je twijfelt, kun je het gaan verzwijgen voor jezelf. Je kunt je gaan schamen, je kunt je schuldig voelen. Maar je kunt ook zeggen tegen God en tegen andere mensen, ik twijfel hierover. Ik vind het lastig. En kom dan ondanks dat toch in actie. Blijf God aanbidden. Of richt je op datgene wat je wel gelooft. Of waar je wel zeker van bent. Of onderzoek die twijfel. Als er vragen op je afkomen, als er dingen op je afkomen, dan denk je van, hé, dat brengt twijfel in mijn leven. Ga het dan onderzoeken. Vraag aan andere mensen hoe zij daarmee omgaan. Lees erover. Lees er in de Bijbel. Lees er in boeken over. Vraag aan andere mensen die ook door diezelfde twijfel heen zijn gegaan. Van, joh, hoe ben jij ermee omgegaan? En hoe denk jij daar nu over? We hebben elkaar daar in dat soort dingen zo ontzettend hard nodig. Maar het is wel belangrijk dat we in actie komen. Dat we er iets mee doen. Dat is denk ik iets wat essentieel is als we twijfelen. Als we dat niet doen, dan worden we apathisch. Dan worden we stil. Dan worden we krampachtig. Dan kunnen we angstig worden. En dat denk ik dat het ons alleen maar verder bij God vandaan brengt. Maar als we in actie komen, dan kunnen we door de twijfel heen, samen met God, samen met andere mensen, en dan ligt daarachter iets beters, iets mooiers. De belofte van God. Nou, waarom heb ik deze 6 verhalen genomen? Ik had ook 1 verhaal kunnen nemen of 2 verhalen, want in al deze verhalen komen dezezelfde aspecten wel een beetje voor. Maar ik heb je ook willen laten zien dat er gewoon, dit zijn grote geloofshelden. Hè? Abraham, Mozes, Gideon, de discipelen, de apostelen, het zijn geloofshelden waar we tegenop kijken. En toch twijfelden ze allemaal. Dus het is helemaal niet zo vreemd. Dat is helemaal niet zo erg. En God vraagt soms ook ongelofelijke dingen van ons. En ik denk dat het daarom dus dat het goed is dat we niet kijken naar twijfel. Is het verkeerd of is het goed? Maar dat we voor onszelf afvragen, wat ga ik doen met mijn twijfel? En ik heb vanmorgen daar een aantal tips willen geven. Eerste hulp bij twijfel. En kan je ze nog een keer alle 6 neerzetten, Manuel? Ja. Komen er nog meer achteraan? Wat te doen met twijfel? Is dat het einde van de presentatie? Ja, oké. Ja, dan maar bij 1. Okay. Twijfel even. Gewoon doorgaan. Twijfel hoort bij het leven. Twijfel is iets wat we allemaal wel eens meemaken in ons leven. Maar voorbij de twijfel ligt iets beters. En als we twijfelen, is God daarbij ons. Door zijn geest, maar ook andere mensen. En het is niet verkeerd. En ik denk juist dat het goed is. En ik wil je aanmoedigen om als je twijfelt, spreek die twijfel uit. Doe het naar God en doe het naar andere mensen. Volgende. En God doet dan iets met onze twijfel. Hij wil daarop reageren. Hij wil met ons in gesprek gaan. Hij wil ons tekenen geven. Hij wil ons mensen op ons pad geven die ons helpen in onze situatie. In ons lijden, in onze moeite, in onze twijfel. En wat we dan vaak zien is dat God die twijfel helemaal niet veroordeelt. Maar hij wil ons juist helpen. Hij wil ons verder helpen. Hij wil ons laten groeien in onze relatie met hem, in ons geloof met hem en met elkaar. En vergeet niet om in actie te komen. Doe wat met je twijfel. Onderzoek het. Bevraag het. Praat met mensen. Bid. Vraag om Gods kracht. En weet dat God bij je is. Je hele leven door, maar ook als je twijfelt. Amen.